Dag, hallo allemaal. In januari begon ik mijn Afrikaanse collega's te mailen. Ik heb een aantal vrienden, kennissen, collega's die in Afrikaanse landen werken. Die heb ik ontmoet op een congres in Kaapstad. En die werken voornamelijk bijvoorbeeld aan SOA's, HIV bijvoorbeeld. En ik mailde ze gewoon met een vraag van: wat gebeurt er bij jullie in vredesnaam? En er was wel een tweede golf bezig. Ze hadden ook al wel wat besmettingen gehad. We wisten dat er COVID in Afrika was. We wisten dat het in Zuid-Afrika echt wel een heel ernstige situatie was geweest, waar ziekenhuizen heel ernstig overlopen zijn. Heel veel mensen zijn overleden. Maar wat gebeurde er in landen als Rwanda en Kenia en Gabon? En dan vooral zeg maar de middenstrook. Dus weet je, Egypte en Tunesië, daar wisten we wel wat meer van. En ik kreeg daar bijzondere antwoorden. In mijn inbox bijvoorbeeld een vrouw die in Nigeria werkt en die daar veel onderzoek doet. Die schreef, en ik laat haar even anoniem. En zoals die mailwisselingen dan gaan, vooral met mijn Nigeriaanse collega. Dat is altijd heel uitgebreid. How are the kids? How are you doing? Bless you. I pray that. Enzovoort. Een hele, laten we zeggen, rijke taal waarin we van alles elkaar toe wensen en zo. En ik vroeg haar van, hey, wat gebeurt er eigenlijk bij jullie? En ze zei, het is ongelooflijk, maar er is eigenlijk heel erg weinig ernstige COVID hier. Dus dit is Nigeria, dit is Lagos. Echt een enorme stad, eigenlijk meer mensen dan er in Nederland wonen, die hutje-mutje op elkaar wonen, in grote delen. Die, zeg maar, laten we zeggen, veel Nigerianen hebben niet de luxe om afstand van elkaar te houden, de luxe om veel handen te wassen. En toch zag je daar, zeker in het begin, heel weinig ernstige COVID. Als in, de ziekenhuizen werden niet overlopen. En je kreeg hele vreemde verhalen uit Afrika. Bijvoorbeeld Cameroen. Cameroen hebben ze op een gegeven moment een heel voetbalstadion, eigenlijk uit angst voor die enorme golf die zou komen, ingericht als een COVID-faciliteit. En er kwam niemand. Dus na een paar weken zijn ze er maar weer gaan voetballen. Zo van, kennelijk komt het hier niet of zo. En ook mijn Keniaanse collega, die heb ik ook een paar keer heen en weer gemaild. Ik laat iedereen eventjes anoniem hier, want ik heb ze niet om toestemming gevraagd om uit hun mail te citeren. En die zei eigenlijk precies hetzelfde. It's the million dollar question. Waarom Italië en Spanje en Brazilië zulke ernstige situaties hebben gehad en eigenlijk in Afrika er heel weinig leek te gebeuren, zeker in 2020. En ik vind dit interessant, want het is een, weet je, het dogma is, en het dogma, de voorspelling was ook, oh, in Afrika zal het wel heel erg zijn. In Afrika zal het wel echt een ramp worden. Zoals eigenlijk de meeste infectieziekten in Afrika uiteindelijk. Het grootste, dat schreef die Nigeriaanse collega ook. In the end, a lot of infectious disease turned out to be Africa's problem. Weet je, HIV kwam ook pas laat in Afrika, maar was uiteindelijk het grootste, een echte Afrikaanse epidemie. Maar wij waren degene hier die in de problemen kwamen. Wij waren de hulpbehoefenden. Wij hadden zuurstof nodig. Onze ziekenhuizen waren overlopen. En een van de belangrijke verklaringen is the most obvious. De gemiddelde Keniaan is gewoon 18 jaar oud. De bevolking is zo ontzettend jong. En niet alleen dat, ze hebben ook gewoon echt weinig ouderen. Dus ze hebben niet alleen heel veel kinderen, maar ze hebben ook weinig, veel minder ouderen. De levensverwachting is daar lager. Dat is natuurlijk een armoedeprobleem. En dat is niet iets aanprijzenswaardig van, goh, laten we dat ook eens in Nederland proberen. Maar dat maakt hen wel veel veerkrachtiger. En dan krijg je het obesitas. Dus het gemiddelde gewicht van een Rwandees vergeleken bij een Italiaan. Dat is waarschijnlijk ook het grootste verschil tussen Brazilië en een land als Rwanda. In Brazilië heeft een kwart van de bevolking obesitas. Niet alleen overgewicht, maar echt ernstig overgewicht. In Rwanda is dat waarschijnlijk minder dan 5%. Het is moeilijk te peilen, maar het is minder dan 5%. Nou kan ik jullie verzekeren, dit was niet makkelijk om op te schrijven. Want ten eerste, ik schreef het op in een lang stuk en ik bood het aan een redactie en die zeiden eigenlijk nee. En ze zeiden nee, en dat begrijp ik ook wel, omdat ze het niet voldoende onderbouwd vonden. Dus ik kon niet genoeg met cijfers laten zien dat er daadwerkelijk niet een enorme ramp plaatsvond. En dat is eigenlijk heel vreemd, dat je zegt, hoe bewijs je dat er in een bepaalde kuststrook geen tsunami is. Dan zeg je, oké, is er hier een tsunami geweest? Ja. Daar is een tsunami geweest? Ja. En is hier een tsunami geweest? Nou ja, we hebben er niks over gehoord. Hebben jullie de golfhoogte gemeten? Nee, ook niet. Waren er mensen aanwezig die hebben gekeken? Ja, wel. Heeft iemand dan de grote golf gezien? Nee, is dan volgens mij het antwoord, als niemand het heeft gerapporteerd. Dus als je nooit nieuwsberichten hoort en alarmerende verhalen en mensen de noodklok luiden en zeggen, het gaat hier helemaal mis. Hier in dit Krottenwijk worden lichaam na lichaam naar buiten gedragen om te begraven. Het gebeurde gewoon niet. Dus niet makkelijk om op te schrijven, kan ik u vertellen. Want tegelijkertijd hebben we namelijk het probleem dat Afrika veel te weinig vaccins kreeg. Hè? Wij gingen met de rijke landen gingen we heel snel heel veel vaccins verzamelen. En Afrika hing gewoon onderaan de lijst. Die kreeg niks. En zeker toen India stopte met exporteren van AstraZeneca, toen kreeg Afrika helemaal niks. Nou ja, goed. Tedros Ghebreyesus, de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie, die heeft die situatie een catastrofaal moreel falen genoemd. Hij is zelf Ethiopiër, misschien moet ik dat erbij zeggen. Het is een moreel falen van de rijke westerse wereld dat we niet meer gedeeld hebben. En eigenlijk kwam ik tot de conclusie, is dat wel zo? Natuurlijk zijn er landen, ik noem Brazilië, ik noem Zuid-Afrika, en er zijn nog wel een aantal andere Afrikaanse landen die wel echt in de problemen zijn gekomen. India is een ander voorbeeld van een armer land dat te weinig vaccins heeft en een heel groot probleem. Maar voor de rest, is het nou een moreel falen dat wij niet meer gedeeld hebben met Kameroen? Ik denk het eigenlijk niet. Als je kijkt waar je met een vaccin de meeste gezondheidswinst kan boeken in de wereld, dan is dat zonder twijfel in de landen met de ernstigste COVID-crisis. En die liggen niet in Afrika. Er is nog een vervelende, laten we zeggen, consequentie van deze constatering. En dat is dat wat de wappies hier roepen, namelijk dat de maatregelen, de lockdownmaatregelen, ernstiger zijn dan de kwaal. Nou, niet alleen de wappies roepen dat, er roepen wel meer mensen dat. Hè? Dat de lockdown meer schade doet dan de kwaal eigenlijk doet. Ik denk dat dat in Nederland echt niet waar is. Sterker nog, we hadden veel sterkere maatregelen moeten nemen in het begin. We hadden het virus moeten indammen. Het virus heeft een immense hoeveelheid schade opgeleverd. Zowel in gezondheid als in welzijn, als in van alles. We konden dit gewoon niet laten uitrazen. We moesten wel. We hadden eigenlijk geen keuze. Het menselijk lijden was te groot geweest. Maar in Ethiopië? Ik weet het niet. Je ziet in veel Afrikaanse landen, in armere landen, dat de lockdownmaatregelen zelf, maar ook de angst voor de zorg en voor bijvoorbeeld ziekenhuizen, maar ook het niet kunnen reizen naar elkaar, veel ernstiger effecten heeft gehad dan bij ons. Ik bedoel, wij konden gewoon ook een paar miljard er tegenaan smijten om om businesses in leven te houden, om een maatschappij aan de gang te houden, om te zorgen dat niet alles omvalt. Maar in heel veel Afrikaanse landen heb je dat sociale vangnet gewoon niet. En daar komt nog iets bij. Dat in Nederland kun je bijvoorbeeld zwangere vrouwen wel ervan overtuigen dat het nog steeds best wel een goed idee is om ook midden in een ernstige pandemie nog steeds naar je verloskundige te gaan. In Ethiopië was dat aanzienlijk lastiger, ook omdat de community health workers moeilijker vanuit de stad naar de dorpen konden. Dus de klinieken werden minder goed bezocht, maar ook de dorpen werden minder goed bezocht. En de consequentie daarvan is gewoon sterfte van moeders tijdens en na de bevalling, sterfte van kinderen, te vroeg geboren kinderen en doodgeboren kinderen. Of die zeer snel sterven na de geboorte. En die toename heb je enorm gezien door indirecte lockdownmaatregelen. En dat is wel een vervelende consequentie ervan. Nog even terug naar de oorzaak. Dus we hadden het er al over dat in veel Afrikaanse landen de bevolking een stuk jonger is. Nou, ik denk bijna alle Afrikaanse landen de bevolking jonger is dan bij ons, of dan in Italië of in Spanje bijvoorbeeld. Dat ze een stuk dunner zijn, dus dat ze een stuk minder gewicht hebben en obesitas bijvoorbeeld alleen al een risicofactor is voor ernstige COVID. Ik heb natuurlijk wel nog heel eventjes over het gebrek aan bewijs. Ik had natuurlijk best wel wat bewijs. Dat er veel corona was in Kenia bijvoorbeeld. Daar werden bloeddonors getest op hun antistoffen. Dus en daar kwamen heel veel positieve gevallen uit. Dus mensen die COVID duidelijk hadden doorgemaakt, omdat ze een immuunstoffen hadden in hun bloed, in het serum van hun bloed. En sterker nog, die immuniteit was vergelijkbaar met die in Nederland. Terwijl in Nederland op dat moment al 9000 doden waren gevallen. Dat was zomer vorig jaar. En Kenia, met een bevolking van 50 miljoen, had nog maar 300 doden gehad op dat moment. En zelfs als dat factor, laten we zeggen, 10 keer te laag is, dan nog is het heel erg opvallend en een belangrijke aanwijzing dat de ziektelast echt veel lager was. En toen was er nog een studie die dat uitwees. En dat is mede-auteur is daar een Nederlandse jongen, Tobias Rinke de Wit, een hoogleraar die ook werkt bij het Joep Lange Instituut en Farm Access, Stichting Farm Access. En wat zij deden was naar Ethiopiërs kijken met positieve tests. En wat ze deden was die mensen echt opnemen in het ziekenhuis. Dus ze konden niet verdwijnen uit de studie. En er waren iets van 600 of zo positieve tests. Uiteindelijk verliep iets van 95% van die positieve tests, die mensen kregen nooit symptomen. Dus in Nederland ligt dat aandeel veel lager. Als jij positief test en je hebt op dat moment geen klachten, dan is dat meestal, betekent dat dat jij later, dus de dag daarna of 2 dagen daarna, wel degelijk klachten krijgt. Maar in deze studie in Ethiopië kregen heel veel mensen dus nooit klachten. Dus het aandeel wat asymptomatisch verloopt, is gewoon veel hoger dan in de westerse wereld. Nog even terug naar de oorzaken, want ik had het dus al over leeftijd. Ik had het over gewicht, hè, risicofactor, beide risicofactoren voor ernstige COVID, die afwezig zijn in veel Afrikaanse landen en veel armere landen. Maar die hoogleraar die ik noemde, Tobias Rinke de Wit, maar ook een Leidse hoogleraar, Maria Jasdambaks, die zijn ook wel geïnteresseerd in een andere verklaring. En dat is een immunologische verklaring. Dat is eigenlijk, het is niet zozeer de risicofactoren, maar Afrikanen hebben ook een andere immunologie. En dat komt door eigenlijk de ziektedruk die ze daar hebben. En dat wil ik heel eventjes uitleggen. Dus het heeft een en ander heeft te maken met de zogenaamde hygiënehypothese. Het idee is dat wij eigenlijk te weinig ziekteverwekkers, milde ziekteverwekkers tegengekomen in ons leven. We leven te schoon, we hebben te weinig diarree, we hebben te weinig parasieten. En daardoor is ons immuunsysteem, laten we zeggen, die schrikt overal van. En die heeft een complete overreactie. En dat zie je bij COVID ook heel erg. Dus in de eerste week verloopt corona eigenlijk als een gewone luchtweginfectie, soms met een longontsteking erbij. Maar in de tweede week zie je dat vooral het een immuunprobleem wordt. Waarbij dus ook klassieke auto-immuunremmers, middelen die worden gebruikt bij ziektes zoals reuma bijvoorbeeld, dat die werkzaam zijn. Dexamethason, hydroxychloroquine natuurlijk niet, maar dexamethason werkt en andere immuunremmers werken tegen die ernstige tweede fase van corona. Wat gebeurt er nou in Afrika? Wat is nou de reden dat zij denken dat het wel eens in het immuunsysteem zou kunnen zitten? Ik wil 3 dingen noemen. Ten eerste de parasieten. En vooral Tobias Rinke de Wit, die laat echt duidelijk zien dat de parasietendruk, dus laten we zeggen het aantal mensen dat gewoon rondloopt die eieren of actieve parasieteninfectie heeft, in Afrika veel hoger is dan bij ons. En die parasieten zijn bij ons eigenlijk een beetje verdwenen van de radar. En Maria Jasdambaks die stuurde mij een heel oud paper. Een onderzoek uit 1931 over het voorkomen van wormen bij de bewoners van het Waddeneiland Terschelling. In en rond het dorp Mitsland bleek destijds meer dan 60% van de bewoners met 1 of meerdere wormen besmet te zijn. Bij kinderen op Westerschelling bleek bijna 95% besmet te zijn. En dat terwijl moet je bedenken dat een worminfectie steeds zeldzamer wordt. Mijn kinderen hebben, ik weet, nog nooit wormpjes gehad. En ik ken eigenlijk heel weinig andere kinderen die dat wel hebben gehad. Nou, wat doen die parasieten? Dus die hebben er belang bij om zo snel mogelijk tegen de gastheer, dus het lichaam waar ze even wonen, te zeggen: jongens, die immuunreactie, dat doen we even niet. Dus die remmen, die dempen. En die zetten die immuunreactie uit, want daar hebben ze last van. En nou ja, zoals Tobias Rinke de Wit zegt, als je links kijkt, zie je rechts niks. Dus als je je immuunsysteem afremt, continu, dan zou je ook niet die hele ernstige reactie op COVID kunnen krijgen, op het coronavirus. Nou, allemaal nog heel erg hypothese en theorie, dus allemaal nog niet bewezen. Maar het zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. En dan heb je nog één andere verklaring die ik wilde delen. En dat is die van Peter Abi. Dat is een antropoloog die in Guinea-Bissau woont. En die zegt dat een van de grote verschillen tussen de situatie in de westerse wereld en daar is het type vaccins dat wij krijgen. Dus bijvoorbeeld daar wordt veel meer gevaccineerd, bijvoorbeeld met BCG. BCG-vaccin is een heel matig werkend vaccin tegen tuberculose. Maar wat dat vaccin doet, is eigenlijk het geeft een brede immuunreactie, een brede immuunrespons, dat ook werkzaam is tegen andere ziektes dan tuberculose. Dus het is een tuberculosevaccin, maar het werkt behoorlijk slecht tegen tuberculose en het werkt behoorlijk goed tegen andere ziektes. Nou, het is geprobeerd in COVID. Tot nu toe nog geen goede resultaten. Maar hij zegt misschien, ja, geeft dat wel een soort priming aan het immuunsysteem om te zeggen, hey, deze infectie heb je alvast gehad. Dit is weer een ziekteverwekker waar je niet bang voor hoeft te zijn, waar je niet op hoeft te overreageren. En als je straks het coronavirus tegenkomt, dan hoef je je ook niet zo aan te stellen, zeg maar. Nou, hetzelfde geldt voor het mazelenvaccin. Dat krijgen wij hier ook. Ook een levend vaccin. Dus een echte, ja, dat in zichzelf een virus is, wat een milde infectie veroorzaakt. En een poliovaccin, een levend poliovaccin. En wij zijn allemaal overgeschakeld op een afgedood poliovaccin. Maar zij krijgen nog de oorspronkelijke polio die nog levend is en die heel goed beschermt tegen een polio-infectie. Er zijn allerlei verschillende verklaringen dus. Maar ik vind het wel waanzinnig interessant om naar te kijken. Omdat ik denk dat we er ook wat van kunnen leren. Want het is niet alleen maar corona die ons parten speelt. En mogelijk ons zwakke immuunsysteem, laten we zeggen, uitbuit. Er zijn allerlei ziektes waar wij meer last van hebben. Hooikoorts, astma, allergie. Allemaal auto-immuunziektes. Of laten we zeggen overreagerend immuunsysteem. Dus ik blijf dit met grote interesse volgen. Dit is heel griezelig om dit zo in te spreken. Want het probleem is, het kan morgen anders zijn. Er kan een variant komen die wel degelijk heel goed Afrikaanse lichamen kan besmetten. Er kan een ander soort introductie, een paar superspreader events achter elkaar, een soort mega epidemie ontstaan, waardoor er wel schrijnende gevallen ontstaan. En weet je, ik sluit ook helemaal niet uit dat de ziekenhuizen overlopen worden. Dat daar hele schrijnende situaties ontstaan. Dat er veel mensen komen te overlijden. Maar wat we nu zien, wat er nu gebeurt, daar moeten we even bij stilstaan. En daarom neem ik het risico dat mensen volgende week zeggen, hey, was het niet Rosanne Hertzberger die kolder verspreidde over COVID in Afrika? Dus dit is een risico, mensen. Met gevaar voor eigen leven. Met gevaar voor eigen geloofwaardigheid. Maar ik wil het toch even gezegd hebben. Nou goed, lieve mensen, laten we even naar wat muziek luisteren. En laten we gewoon nu even naar wat muziek luisteren die troost. Want toen ik bij het begin van deze podcast vroeg aan Martijn Willers, pianist, die ik kende via mijn nichtje, om te spelen en om de muziek in te spelen, die ik ja eigenlijk verzoeknummers in te spelen en samen na te denken en te leren over muziek, toen was hij super enthousiast. En ging meteen in en stuurde me meteen allerlei verschillende muziek op. Maar hij zei wel, je moet wel rekening mee houden dat mijn vrouw ernstig ziek is. Of in ieder geval ernstig ziek is geweest. Zeldzame vorm van kanker. En zijn vrouw is Merel Willers Hunveld. En die kanker die was in 2013 al geconstateerd en die was behandeld. En toen was het weg. En toen was het in 2020 ineens weer terug. En toen was het weer weg. En toen was ze aan het revalideren. En een paar dagen voordat hij weer nieuwe stukken zou gaan opnemen, kreeg ik een berichtje dat het helemaal fout zat dit keer. Ze hadden de verschrikkelijk bericht gekregen dat het was uitgezaaid en dat die uitzaaiingen overal zaten. En hij zei, ik kan nu even niks of zo, zoiets, zei hij. Maar een paar dagen later toen zei hij, ja, ik vind het eigenlijk zo leuk om in de podcast te spelen en ja, ze is er nog en laten we nog maar even doorgaan met leven, zoiets. En hij nam die stukken op. Rachmaninoff onder andere, Scriabin en Schumann, Kinderszene. Een specifiek stuk wat ik had gevraagd, Der Dichter spricht. Een van de laatste stukken van de Kinderszene. En de Kinderszene zijn, Schumann die beschrijft daar eigenlijk herinneringen aan de jeugd. Dus het zijn geen kinderliedjes, maar het zijn volwassenen die terugkijken op hun jeugd. En dat zijn hele vrolijke of verdrietige of angstige liedjes. En die laatste is echt prachtig, Der Dichter spricht. En ik sprak hem 2 dagen later. Hij zei, we hebben 2 dagen gehuild en toen hebben we de knop omgezet. Het is nog niet voorbij. En toen gebeurde er echt iets heel bizars. Want het was wel ineens voorbij. En tweede Pinksterdag overleed ze plotseling. Ja, natuurlijk niet plotseling, maar wel toch nog plotseling. Omdat ze gewoon zo hadden gehoopt dat ze nog even met elkaar hadden gehad. En nou, ik heb naar de livestream zitten kijken van de afscheidsceremonie. En ik ken haar niet, dat is het stomme. Maar ik heb zo intensief met Martijn contact in de afgelopen tijd dat ik toch wilde kijken. En ja, haar vrienden, haar familie, haar kinderen gaven haar een weergaloos afscheid. Vol muziek, vol liefde. En ik dacht alleen maar, wat had ik haar graag een keer ontmoet? Wat had ik haar graag willen leren kennen? Wat een prachtmens. Een warme, grappige, liefhebbende vrouw. Blijkt uit alle getuigenissen. En ja, wat wordt er genoemd? Haar kleine mooie handen werden een paar keer genoemd. Haar klaterende lach. De zachte aandacht die ze had. En wat ook naar voren kwam in die ceremonie was... ja, ze was altvioliste. En ze heeft Martijn leren kennen op het conservatorium in Amsterdam. En een vriendin die beschrijft hoe ze altijd lange studieuren maakte. En Martijn beschrijft lange studieuren. En Merel, ja, die sliep wat uit. Of die dacht na een paar studeren, ja, goh, hoe moet ik nu nog verder spelen? En hoe zij, ja, onwaarschijnlijk zonder enige moeite... zo ontzettend muzikaal en prachtig altviool speelde. Dat kwam ook naar voren. Haar kinderen speelden Ma Mère Loi, de moedergans, op de piano. Haar dochter zong, haar zoon die speelde. En ik denk alleen maar, wat zou zij ontzettend trots zijn geweest op deze dappere, moedige kinderen. En de kinderzenen, die klonken. Juist het stuk dat ik als verzoeknummer aan Martijn had gevraagd en die hij had opgenomen. Amper 2 weken later klonk het op het afscheid van zijn Merel. Der Dichter spricht.